المرهب. Een paar dagen geleden was ik even aan het nadenken, waarom kom ik hier naar de kerk? De meesten hier komen hier eigenlijk omdat we het goede zoeken. Omdat we denken dat we hier in de kerk goede dingen terug gaan vinden. Omdat we misschien terug God gaan leren kennen. Nu, ik heb een boodschap voorbereid en de titel is eigenlijk Terugkomen tot God. Het is eigenlijk een boodschap voor degenen die zich ontmoedigd voelen, verloren, en die eigenlijk helemaal terug willen keren tot God, of die God willen vinden. Je moet zeggen, het is iedere boodschap die voorbereid, die wordt altijd vooraf gegaan door zware beproevingen zelf, momenten van pijn en waarop dat ik zelf schreeuw tot God van, God, ik heb je nodig. Er zijn twee zaken die me brachten om dit thema te brengen. Ten eerste de worstelingen in mijn eigen leven. En tweede het woord van Samuel aan Saul van God. Nu is dat voor jullie een herkenbare periode, dus je denkt eigenlijk dat je het evangelie snapt. Je denkt niet, je snapt het ook. Dus je weet dat God de wereld heeft geschapen. We zijn allemaal zondaars. Jezus die is gekomen en die heeft geleden voor ons en we zijn gered door hem. We begrijpen het allemaal, we kennen allemaal die boodschap. Maar toch is er in ons eigen leven, in ons persoonlijk leven en in ons geestelijk leven, je voelt dat het niet vlotjes gaat. Je voelt strijd. Je voelt dat heen en weer wordt getrokken tussen de wereld en God. Je voelt je heen en weer getrokken tussen jij en God. En dat is ook de reden waarom we hier samenkomen. Je komt er niet met de verwachting om God terug te ontmoeten en de verwachting dat God jullie pijn zal verlichten en dat jullie zal troost geven. En dat is ook de reden waarom we hier zijn deze ochtend. En deze ochtend gaan we er ook iets aan doen. We gaan deze ochtend eens kijken naar een aantal oorzaken waarom het fout zou kunnen gaan. En het is ook de bedoeling dat we hier tijdens de boodschap ook constant richten tot God. Dat we denken van, kijk God, ik ben er inderdaad mee bezig en ik wil terugkomen tot u. Laten we eerst bidden, samen. Vader God, dank u wel dat u ons de mogelijkheid heeft, dat u ons dit moment heeft dat we hier samen mogen zijn. We zijn recht samen voor u en door u. We weten dat u ons heeft gemaakt en we voelen ons verloren. We hebben troost nodig, we hebben steun nodig en daarom zijn we hier. We geloven dat u grote dingen zult doen deze ochtend. We geloven dat u ons onze pijn kan verlichten en ons kan gewoon opnieuw terugzetten vooraan, vooruit in het leven. Vader, ik vraag echt de zegen over de hele gemeente, over iedereen die er is, Vader. Dat u iedereen die er is, zegent dat u hem mag leiden, begeleiden en steunen op ieder moment van het leven. En ook vandaag in deze ochtend dat u hem mag aanraken, dat uw woord hem mag aanraken, Vader. Dank u wel. Een paar diepe oorzaken van de onrust. Er zijn vier zaken waaraan dat moest denken. Waarom dat er onrust is in ons leven. Een eerste punt is, hoe zit het met onze houding naar God toe? Als we vergeving vragen aan God, hoe oprecht is dat? Dat is één punt. Een tweede punt is, waarom zit het met een constant schuldgevoel? En derde is, als we in gebed zijn, hoe zijn we dan? En het laatste punt is orde in ons eigen leven. Hoe zit het met ons zorgen? Hoe zit het met ons focus in het leven? Het zijn vier punten, maar tijdens de voorbereiding heb ik besloten om maar twee punten voor te bespreken eigenlijk. Ik wil me echt op gaan concentreren op vergeving vragen aan God en jezelf zijn in gebed. Dat zijn de twee punten die we vandaag gaan bekijken. Hoe oprecht zijn we eigenlijk als we vergeving vragen aan God? En daarmee bedoel ik dan ook niet enkel de vergeving vragen, maar ook hoe oprecht zijn we in onze houding naar God toe? Ik heb gemerkt, ook in mijn eigen leven, op een bepaald moment ben je in je eigen weg aan het gaan en is je houding tegenover God toch niet helemaal correct. En ook al denk je dat correct is, ook al denk je dat je de juiste reden kan, dan toch voel je dat je niet correct bezig bent met God. En ik zou daarmee eigenlijk het verhaal van Saul willen aankaarten. Dat is in Samuel 15, hoofdstuk, ja, 1 Samuel hoofdstuk 15. En ik ga jullie dat in grote lijnen vertellen. Dus jullie kunnen achteraf nog de tekst zelf lezen, maar gaan de tekst niet volledig doornemen. Maar het staat wel in potscherven, dus jullie kunnen wel volgen met mij. Ga je verschillende stukjes lezen van het verhaal van Saul eigenlijk. Dus 1 Samuel hoofdstuk 15, en ik lees een paar versen. Ik ga niet alles volledig doornemen. 1 tot 3. Samuel zeide tot Saul: mij heeft de Heere gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan, luister naar de woorden des Heeren. Zo zegt de Heere der Heerscharen: ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte trok. Ga nu heen, versla Amalek, sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man, vrouw, kind, zuigeling, rund, schaap, kameel en ezel. Maar verder gaan we naar vers 7 tot 12. En Saul versloeg Amalek van Shibale af, tot in de nabijheid van Suur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van Amalek, greep hij levens, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. Saul echter en het volk spaarden Agag, spaarden het beste kleinvee en van de runderen ook het nabeste, verder de lammeren, kortom alles wat waardevol was. Dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugelijk, sloegen zij met de ban. En toen kwam het woord des Heeren tot Samuel: het brood mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd. Hij heeft mijn bevelen niet uitgevoerd. En hierop ontroerde Samuel hevig en hij riep tot de Heere de hele nacht. Een beetje later ging Samuel dan naar Saul om het aan te kaarten van: kijk, Saul, wat heb je toch gedaan? Waarom heb je de bevelen van God niet opgevolgd? Maar kijk naar vers 20. Toen zeide Saul tot Samuel: wat is vanaf 17 duidelijk? Daarop zeide Samuel: zijt gij niet, hoewel gij klein waart in eigen ogen geworden, tot een sander, tot het hoofd des stammen van Israël, en heeft de Heer u niet gezalfd tot koning over Israël? De Heer had u uitgezonden met de opdracht: ga heen, sla die boosdoenders, de Amalekieten, met de ban, strijd tegen hem, totdat gij hem hebt uitgeroeid. Waarom hebt gij dan niet naar de Heer geluisterd, maar hebt gij op de buit geworpen en gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren? Vers 20. Toen zei de Saul tot Samuel: ik heb wel naar de Heere geluisterd en ik ben de weg gegaan waarop de Heere mij zond, en ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht. Maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. Doch het volk nam van de buit kleinvee en runderen, het beste van de gebannen, om de Heere uw God offers te brengen in Gilgal. Maar Samuel zeide: heeft de Heer God evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar de Seren stem? Gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren is beter dan vetten der rammen. Vers 24. En Saul zeide tot Samuel: ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heeren uw opdracht overtreden. Maar ik vreesde het volk en ik heb naar hem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde. Keer met mij terug, dan zal ik mee voor de Heeren burger. Maar Samuel zei tot Saul: ik zal met u niet terugkeren, want je hebt het woord des Heeren verworpen. Daarom heeft de Heer u verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zult zijn. Ik heb de tekst een klein beetje ingekort, maar je kunt die achteraf nog nalezen. En er zijn vier punten eigenlijk in die tekst die belangrijk zijn. Saul kreeg eigenlijk een opdracht van God. Een specifieke opdracht van: kijk, ga naar dat volk en sla alles, want die hebben nu jullie in de weg gestaan. Dat gebeurt ook. Saul die doet dat ook. Saul die maakt zijn volk klaar. Die gaat naar het volk en die slaat alles kapot. Maar zijn ogen zijn aangevallen op die buit. Op die mooie runderen. Op die waardevolle zaken. En dan denken ze samen met het volk: het zou wel interessant zijn als we dat meepakken. Ook al moesten we alles kapot maken, het klinkt toch wel waardevol. Waarom zouden we het niet meenemen? Dus hebben al die runderen die goed uitzagen, hebben ze meegenomen. De beurt hebben ze meegenomen. Dus eigenlijk, Saul heeft eigenlijk maar deels gedaan wat de Heer opdroeg, wat de Heer vroeg. Niet enkel dat, je is niet enkel scheef gegaan. Bovendien, toen dat hij erop gewezen werd op zijn fout, toen zat hij ook een excuus van: ja, maar weet je wat, Samuel, eigenlijk, ik heb het wel gedaan, maar het is niet enkel mijn schuld. Het is het volk. We hebben het samen met het volk. Het volk zag dat het goed was. En we dachten ook, als we dat mee zouden doen, we zouden het kunnen offeren aan u. Aan uw God. Maar ook aan uw God. Dus op dat moment zegt Saul zoiets van: ja, ik ga tegen aan uw God als het dat zijn God niet is. Dat is al het excuus van Samuel dan. En dan nog een beetje later komt Samuel zo, zegt het een keer. En vraagt hij dan: ja, weet je wat, God? Weet je wat, Samuel, bedoel ik? Ik heb een nat fout gedaan. Maar weet je wat, als je terugkomt en als je mij vergeeft, dan zal ik u neerbuigen voor de Heere. Eigenlijk een fotohouding. En de fotohouding is eigenlijk, het is heel subtiel, maar waar dat eigenlijk om draait, dat ga je merken als je dat verhaal goed doorleest, dan merk je eigenlijk dat Saul, dat alles rond Saul draait. Het draait rond zijn buit. Het draait rond hij die vergeven moet worden, en als die vergeven wordt, dan gaat hij zich pas gaan buigen voor de Heer. Mij lijkt dit geen oprechte vraag om vergeving. En dat is ook de reden waarom dat God de zegen van Saul heeft weggenomen. Dus om er al te diep gaan in het verhaal, wil ik het eigenlijk meteen gaan toepassen op ons eigen leven. Gebeurt dat ook niet in ons eigen leven? Wij vaak, vooral als we christen zijn, we weten dat we zonde hebben, we weten dat we zaken verkeerd zijn, we weten dat we afweken van Gods weg. We weten wanneer dat we afweken, maar we weten ook wat dat we moeten doen. Maar toch doen we anders. We doen het toch op onze eigen manier. We gaan toch eens proberen onze eigen weg te gaan. We gaan toch eens proberen te doen, ook al besef je dat je niet zou horen te doen, ga je toch eventjes doen. En waarom? Omwille van jezelf. Het doet voor jezelf eigenlijk, en omwille van jezelf. Om dan achteraf te komen tot God: ja, sorry God, ik heb dit na het verkeerd gedaan. Je begint dan excuses te zoeken. Ook al heb ik verkeerd gedaan, misschien had je mij toch vergeven, God. Het is nog niet zo erg wat ik heb gedaan. Het is een kleine fout. Er zijn mensen die veel ergere fouten maken. Dus dat foutje van mij zal wel niet erg zijn. Het is niet erg. Bovendien, het is ook niet mijn fout. Ik werd meegesleurd met de rest. Om dan te eindigen, vergeef me God. Ik weet dat Jezus toch is gestorven voor mijn zonden. Dus je zal me wel vergeven, hè, en dan zal ik mee wel terug voor u neerbuigen, vader. Het lijkt wel een vraag om vergeving, maar het is een valse vraag om vergeving. En ik denk dat God ook duidelijk weet wat er in jullie omgaat. Als jullie terugkeren naar God, als jullie houding hebben tegenover God die zo is, dan zal God het niet aanvaarden. Maar we zijn hier niet enkel om onszelf op onze fouten te weten. We zijn hier enkel omdat we God zoeken. En we beseffen dat we soms ook onbewust God, zo een valse houding hebben tegen God, maar dan onbewust. Soms letten we er zelfs niet op. En dat is de reden waarom we hier zijn. Maar ik heb ook een ander voorbeeld. Ik heb het voorbeeld van David. Gewoon om jullie het verschil te tonen en om jullie ook die houding aan te leren van David. Op een bepaald moment David, koning David, had eigenlijk overspel gepleegd met Bathsheba. Een zware fout heeft hij gedaan. Heeft een vrouw gepakt van een ander. Ik ga het voorlezen voor jullie. In 2 Samuel 12, 7 tot 13. Ik ga het gewoon voorlezen. En dat was eigenlijk de profeet Nathan die David op zijn fouten wees. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het gehele huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig was geweest, dan had ik u wel nog meer gegeven. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht? Waarom hebt gij dan gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hittiet Uria hebt gij door het zwaard geslagen, hij hebt die gedood. En zijn vrouw hebt gij tot vrouw genomen. En zelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken, omdat gij mij hebt veracht en de vrouw van de Hittiet Uria genomen hebt, omdat zij u tot vrouw zou zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. Want gij hebt het wel gedaan in het geborgene, maar ik zal toen in tegenwoordigheid van heel Israël en in het gehele licht. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tot David: de Heere heeft uw zonde vergeven. Dat is heel simpel. David, die zonde, die doet zware zonde. En Nathan komt tot bij hem en zegt van: ik heb dit en dit verkeerd gedaan. En de Heere, die zal de zegen ook wegnemen van u. En David zegt simpel: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zegt: je bent vergeven. Maar geef jullie een klein verschil? Denk nog niet. Volstaat het eigenlijk van David om te zeggen: ik heb tegen de Heere gezondigd? En wie werd dan meteen vergeven? Je vraagt natuurlijk af: waar komt dat? Is het zo simpel? Het is veel dieper dan dat. Toen dat David zei tot Nathan: ik heb gezondigd, toen schreeuwde David tegen tot de Heere. En toen schreeuwde die om vergiffenis. En dat was helemaal het verschil tussen David en Saul. En we kunnen dat ook lezen in Psalmen 51. Dus we gaan dat samen lezen. Psalmen 51. Een psalm van David, toen de profeet bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. En dan merken we ook op hoe nederig dat zijn houding is tegenover God. Ik ga het jullie voorlezen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierentijd, telg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van ongerechtigheid, reinig mij van zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Omdat gij rechtvaardig leidt in uw uitspraak, zuiver in uw gerecht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij deelt waarheid in het verborgene en in het geheim maakt gij mij wezenlijk bekend. Ontzonder mij, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbreidt hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Daag al mijn gerechtigheid uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Neem de Heilige Geest niet van mij weg. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik de overtreders uw wegen leren. Opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld. Mijn schild, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers. Aan slachtoffers die ik brengen zo, aan brandoffers die gij, daaraan hebt gij geen welgevallen. De offeranden God zijn een verbroken geest, een verbroken en verwezeld hart, veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in het geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. Het verschil met David is eigenlijk gewoon dat David zich voor de Heere neerknielde. Toen hij in de foto's had, knielde hij neer en schreef hij ook naar God van: kijk, ik heb zonde, ik wil ook gekomen tot u. En dat is eigenlijk ook wat ik jullie zo graag ook aansporen om te doen. Als jullie een moment hebben, keer gewoon terug naar God, kniel neer bij de Vader. En zoek hem gewoon oprecht. Hoe dat wel moeten doen is, we moeten eerst beseffen waarmee, wat dat de zaken zijn, waarmee dat we fout zitten. Zijn zaken waar je worstelt? Heb je een bepaalde ruzie met iemand? Of heb je wrokgevoelens? Voel je dat je gekwetst bent? Of neemt iemand nog kwalijk? Of misschien doe je leven, in de schaduw van je leven, nog zaken waarvan je liever hebt dat niemand het weet of ziet. Of misschien neem je nog iets mee uit je verleden dat je nog dagelijks pijn kan doen. In ieder geval, als je weet dat er nog zaken zijn die niet in orde zijn in je leven, zoek geen excuus. Zeg niet dat je het hebt gedaan omwille van dit of dat. Zeg niet dat de schuld is van een ander. Zelf, het is jouw eigen schuld. Neem de verantwoordelijkheid op jou. En kom dan terug bij God, kom tot inkeer. Verlaag jezelf tot hem, kniel neer. En denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Als jullie je leven, als je gewoon kan stilstaan en echt vragen aan God dat hij terug bij je komt, dan komt hij terug bij jou. Eigenlijk is het heel simpel. Als we dan praten over vergeving vragen aan God, dan komen we ook meteen bij over het onderwerp in gebed gaan naar God. Het is natuurlijk heel goed om oprecht te vragen om vergeving. En ik weet zeker, als jullie om vergeving vragen bij God, en als jullie terugkeren naar God met een zachtmoedige houding, dan komt die terug bij jullie. Maar daarna verlang je nog om verder te gaan naar God. Dagelijks in je leven, iedere dag. En dat is dan door een leven van gebed zijn. In mijn jongere jaren weet ik wat het grootste probleem is van gebed. Op dat moment weet ik gewoon niet meer hoe ik moet bidden. En denk dan heel veel mensen dat probleem ook hebben, dat ze niet weten hoe dat ze moeten bidden. Je hoort andere mensen bidden met mooie teksten, mooie gebeden die zo mooi klinken en die zo poëtisch klinken, gebeden die volledig lijken. En op dat moment voel je je klein en miserig, omdat jouw gebed niet zo mooi is. Jouw gebed is gewoon, ja, dank u wel, Heere. Misschien is jouw gebed niet zwaar, klinkt er maar niets, trekt ook niets. En je simpel, wees jezelf gewoon in gebed. God verlangt niet om mooie woorden. God verlangt niet dat je hem jubelt en mooie poëtische tekst mag opzeggen als je niet kan. God zegt gewoon van, kom gewoon terug tot mij zoals dat je bent. Dank u wel, Vader. Ik denk dat dat ook al voldoende is. Dank u wel, Vader. En als dat komt uit je hart, dan is dat voldoende voor God. Ik moest denken aan vorige keer aan een tip van David. David zei, als hij moeite had om te bidden, dan ging hij eigenlijk God danken voor alles wat God heeft gedaan in het leven. Ik moet zeggen, dat helpt wel. Maar ik heb gehoord van David, ben ik ook bij hem, als ik moeite had om te bidden, ben ik God bij hem te danken. Dank wel God voor het leven. Dank wel voor dit leven hier, dank wel voor de gemeente. Dank wel voor de mensen rondom mij, dank wel voor mijn werk, dank wel voor dit. En dan voel je dat je in contact bent te raken met God. Wat is het probleem eigenlijk van mensen die bidden en die het gevoel hebben alsof dat een gebed geen waarde heeft? De reden is, als je bidt en je denkt dat je gebed geen waarde heeft, dan is dat meestal ook omdat je jezelf leeg voelt. Je voelt je eigenlijk een lege kreuk die nog niet is gebruikt. Je voelt je nutteloos. Je voelt je misschien nutteloos in het koninkrijk van God. Misschien voel je je nutteloos in de bediening. Misschien heb je zelf de indruk dat je zelf geen zin hebt. Dat je geen bediening hebt. Dat je niet zoet in het koninkrijk van God. Maar dan heb ik wel goed nieuws voor jullie. God die heeft momenteel geen volle kreuken nodig. Een kreuk, een fles water. Weer nog tegen. Die heeft een lege kreuken nodig. En waarom eigenlijk? Een lege kreuk kan nog gebruikt worden. Als jullie thuis glazen hebben, en als die glazen vol zijn, dan kun je die glazen niet gaan gebruiken om te geven naar je gasten. Nee, je zoekt meestal maar lege glazen. En dat is ook wat dat God doet. God heeft lege kreuken nodig. Bovendien ook besef ook, als je jezelf leeg voelt, en als je niets aan jezelf hebt, besef dan ook, ondanks dat je leeg bent, dat je tegelijkertijd ook lichter bent. Doordat je zelf waardeloos voelt, voel je ook niet echt zwaar. Het doet pijn om leeg te zijn, maar goed nieuws voor jullie, God die gebruikt jullie. Als jullie leeg zijn, dan mag je zeker weten dat God jullie zal gebruiken. Vandaar drie stappen. Vraag om vergeving. Wees jezelf in gebed naar God. En vraag dat God jullie leidt iedere dag in jullie leven. Een kort stukje om af te sluiten eigenlijk. Dit is Matthäus, hoofdstuk 6, 5 tot 9. Daar heeft Jezus eigenlijk van over hoe hij gaat bidden. Wanneer gij bidt, zult gij niet als de heugelaars zijn. Want zij staan in de synagogen en zij staan op de hoeken der pleinen om te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben reeds hun loon ontvangen. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot de Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene, ziet, zal u vergelden. Gebruikt geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Gewoon simpel. Als jullie tijd hebben, neem tijd op een plaats waar dat niemand jullie kan zien. Keer terug tot de Vader en begin te bidden. Niemand hoeft te weten dat je hebt gebeden, maar doe het gewoon. En dat is mijn oproep aan jullie allemaal. Dat je toch een momentje zoekt naar God. Begin te bidden en hem terug gaan zoeken. God heeft jullie gemaakt. God heeft jullie op die wereld gezet. En laat niemand geloven dat jullie niets waard zijn of minder waardig zijn, want God die zal jullie gebruiken. Mijn boodschap naar jullie, ga heen en maak Gods koninkrijk groter. Verspreid het woord van God, kom in orde. Maar samen bidden. Vader God, dank u wel dat we hier samen zijn. Dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u ons dagelijks leert hoe we dichterbij kunnen komen. Vader, we zijn mensen met zonden. Vergeef ons. We weten dat we met zonde leven, maar we weten dat we terug willen komen bij u. We vragen om vergiffenis en we vragen echt dat u ons terug nieuw maakt. We vragen uw leiding ieder dag van ons leven. We vragen dat u ons leidt en dat u ons vervult. Dank u wel, Vader, omdat u goed bent. Dank u wel. Amen.
Dankjewel Thomas, en we zullen samen afsluiten met twee liedjes en we zouden vragen als het nog mogelijk is om eventjes recht te staan.
Ik wil nog zeggen dat ik er van genoten heb. Ik denk een beetje, ik had een beetje het gevoel van, als ik naar de jeugd aan het kijken was, van, ik heb een beetje hetzelfde gevoel van als mijn zoon een goede match speelt, of als mijn dochter een goed stukje speelt op de piano, of haar uitlieft. En dat gevoel had ik ook vandaag met de jeugd, van, hoewel er ik niets mee te maken heb, ze hebben hun best gedaan en ze hebben hun eigen gezet. En ik denk dat God ook er blij mee was met de jeugd, met wat dat er gebeurd is. Ik wil nog afsluiten met het gebed. Heer God, almachtige Vader, dank u wel, Heer, dat we hier mochten samen zijn, Heer, om u te loven, Heer, om u groot te maken, Heer. Dank u, Heer, dat we hier met broeders en zusters samen mogen zijn, met jonge mensen en oudere mensen, Heer. Met als doel, Heer, om bij u te zijn, Heer. Het is ons verlangen, Heer, om u te zoeken, Heer, iedere dag weer opnieuw, Heer. Help ons, Heer, om op u te vertrouwen, Heer, en op u te zien. Ja, Heer, u weet, Heer, dat het niet vanzelfsprekend is, Heer. Maar ik wil u bidden, Heer, dat u ons de kracht en de wijsheid wil geven, Heer, om, ja, Heer, u te zoeken, Heer. En ik ben zeker, Heer, dat u zich laat vinden, Heer. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons wilt helpen, Heer, de komende week, Heer, om op u te vertrouwen, Heer, en uw aanzicht te zoeken, Heer. Wilt u ook de jeugd verder zien, Heer, dat ze mogen groeien naar u toe, dat ze de boom mogen komen, Heer, die u wilt, Heer, door het stuk die eruit gemaakt wordt, Heer, want iedereen heeft een bijzondere taak, Heer, een bijzondere opdracht die u hebt al meegegeven, Heer. Heere God, dank u wel voor alles, Heere, en zien ons de komende week. In Jezus' naam. Amen. Amen.